Broeders en zusters, wij hebben ons de vorige keer bezig gehouden met het eerste deel van Matteüs hoofdstuk 24. Dat hoofdstuk waar inderdaad gesproken wordt over de dagen van Noach. Dat is echt pas in het tweede deel van het hoofdstuk officieel en in hoofdstuk 25 bovendien. Maar wij volgen deze hele redenvoering van de Heer Jezus die uitgesproken werd naar aanleiding van de vraag... Wanneer zullen dingen deze zijn? Wanneer zullen deze dingen zijn? Namelijk, wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der aion of eeuw of wereld in vers 3? En de Heer verwijst dan in zijn antwoord naar een van de belangrijkste profetieën in dat verband ongetwijfeld uit het Oude Testament. De profetie namelijk van Daniël in de eerste plaats hoofdstuk 9, in de tweede plaats ook hoofdstuk 12... En hij doet dat in vers 5 als hij verwijst naar de gruwel der verwoesting die zou staan in de heilige plaats. Want is de gedachte, bij diezelfde gelegenheid zal, vers 21, grote verdrukking wezen hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En daarom is dat de laatste mogelijkheid om inderdaad het land te verlaten, uit het land te vluchten. En dat is dan inderdaad wat in vers 16 tot en met vers 20 beschreven wordt. Hoe dat ook zij, deze grote verdrukking, zoals genoemd in vers 21, zou verkort worden voor de uitverkorenen, zoals er staat in vers 22. En in de praktijk betekent het natuurlijk niet dat die verdrukking korter zal duren dan aangekondigd uitgebreid in Daniël, en tot op zekere hoogte zelfs ook nog in Openbaring. Dat kan uiteraard niet. We zouden meteen moeten vaststellen dat de 1260 dagen van de grote verdrukking, zoals die zou komen over de Joodse staat, dat inderdaad de verkorte verdrukking is. Zoals ook blijkt uit heel wat andere profetieën en ook uit deze redenvoering van de Heer Jezus. In elk geval wordt er gezegd in vers 29, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. En wat daar besproken wordt, of beschreven wordt in vers 29 tot en met 31 en eigenlijk tot en met vers 34. Dat zijn de gebeurtenissen zoals die in het Oude Testament aangekondigd werden. En ik moet meteen zeggen, het zijn zo ongeveer de belangrijkste gebeurtenissen die vermeld werden. Want wat er aangekondigd was, was immers de komst van de Messias, de komst van de zoon van David, die zou komen om de troon van David te herstellen, de vervallen hut van David weder op te richten, of hoe het maar genoemd mag worden. En bij diezelfde gelegenheid zal hij ook inderdaad dat volk Israël, dat verstrooid zou zijn onder al de volkeren, hij zou het terugverzamelen en brengen in het land, en hij zou hen het land geven tot hun erfelijke bezitting. Dat zijn profetieën die we het hele Oude Testament door tegenkomen. En ze zijn de belangrijke inhoud van de officiële Joodse verwachting van de komst van de Messias. Want hoe dan ook, waar men de Messias verwacht, verwacht men dat hij zal komen inderdaad om Israël als natie te herstellen in het land. En daarbij ook de troon van David te herstellen. Het zijn dan ook in dit schriftgedeelte met name dat soort profetieën die geciteerd worden. Want een van de belangrijke eigenaardigheden van het Nieuwe Testament in het algemeen en de Nieuwtestamentische profetieën in het bijzonder is dat steeds verwezen wordt naar, dan wel geciteerd wordt uit het Oude Testament. dat geldt voor alles. Waar we dat Nieuwe Testament ook openslaan, maar het geldt in het bijzonder voor nieuwtestamentische profetieën. Het is een eenvoudige reden voor natuurlijk, maar die zal ik wel eens gezegd hebben. De eenvoudige reden daarvoor is dat al die gebeurtenissen die zouden plaatsvinden tijdens en volgend op de eerste komst van Christus, die maken nou eenmaal niet deel uit van expliciete, namelijk geopenbaarde waarheid in het Oude Testament. En vandaar dat wij alsnog op de hoogte gesteld worden in deze zogeheten nieuwtestamentische geschriften. En dat gebeurt uiteraard onder verwijzing naar wat wel degelijk in het Oude Testament gewoon letterlijk staat. En tegelijkertijd wordt verwezen naar wat in het Oude Testament bedekt is. Dat wil zeggen, het staat er ook, maar in nogal cryptische taal dikwijls. En voor de goede orde, voordat u wellicht mij niet goed verstaat, zeg ik er maar bij dat ik van mening ben dat alle nieuwtestamentische bijbelboeken precies die functie hebben. Want als wij het hebben over het Nieuwe Testament, in verband met de Bijbel als zodanig, dan hebben wij het over de bijbelboeken Matteüs tot en met Openbaring. Maar als u nou denkt dat dat nou de boeken zijn waarin het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament namelijk, werd geopenbaard, dan heb u dat toch mis, denk ik. Tenminste, ik ben van mening dat dat niet het geval is. Ik ben van mening dat het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament dus, want het is in de grondtekst altijd hetzelfde, dat het Nieuwe Verbond als zodanig gewoon werd aangekondigd, uitgebreid en zelfs beschreven werd in de oudtestamentische geschriften. En als u nou zegt, hoe kan je nou het Nieuwe Verbond vinden in het Oude Testament? Hoe bestaat zoiets? Dan zeg ik, wel, die vraag wordt alleen maar gesteld omdat men geen goed idee heeft van wat de term Oude Testament en Nieuwe Testament in verband met de schrift eigenlijk betekenen. De uitdrukking is heel eenvoudig. Wij spreken over het Oude Testament in de zin van oudtestamentische geschriften. Niet omdat ze het Oude Verbond bekendmaken, maar omdat ze geschreven zijn in de dagen van het Oude Verbond. Althans de dagen voor het Nieuwe. En wij spreken over nieuwtestamentische bijbelboeken, afgekort tot het Nieuwe Testament. En in die betekenis komt die uitdrukking nooit in de Bijbel voor, overigens. Maar we spreken over nieuwtestamentische bijbelboeken, afgekort tot het Nieuwe Testament, omdat ze geschreven zijn in de dagen waarin het Nieuwe Testament in werking was. Sinds de opstanding van Christus. En vergis u niet, ook Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes werden geschreven niet voor, maar na de opstanding van Christus en zijn daarom nieuwtestamentische bijbelboeken. En worden daarom ook van oudsher evangeliën genoemd, want evangelie is niet anders dan de bekendmaking, prediking volop van het Nieuwe Verbond in elk geval. Nou goed, ik hoop dat daar verder geen misverstand over bestaat. Al deze nieuwtestamentische bijbelboeken hebben geen ander doel dan die dingen die in het Oude Testament onduidelijk dan wel officieel verborgen waren, om die te openbaren. Dat is dan dat. Wij zouden dus ook, en dat is een bekende traditie, wij zouden dus ook het Nieuwe Testament lezen in het licht van het Oude. En we zouden dat doen omdat de oudtestamentische boeken, dan wel profetieën, dikwijls nogal duister zijn. Dat was ook de bedoeling. Maar daarom hebben we het licht van de nieuwtestamentische geschriften. Te beginnen niet bij de late brieven van Paulus, sorry, maar te beginnen bij Matteüs. En eindigend bij Openbaring, het laatste vers zal ik dan maar zeggen. Alle nieuwtestamentische boeken doen dat. Nou goed, ook de Heer Jezus doet dat hier. Hij verwijst namelijk naar dingen die in de profetieën van Daniël zelf bepaald onduidelijk waren. Ik ga daar nou niet verder meer op in waarom dat dan zo is. Maar de Heer verwijst gewoon naar die profetieën en verklaart daarmee in elk geval in vers 15 dat die 70ste week van Daniël en in elk geval de tweede helft daarvan, maar dat de 70ste week van Daniël inderdaad nog toekomst is. En is het nog steeds, want sinds die dagen is nog nooit een verbond gesloten tussen een of andere heidense vorst met de Joodse staat. Dus dat moet nog gebeuren. Want daarmee zou de 70ste week van Daniël beginnen. Zo is dat nou eenmaal. En in het midden van die 70ste week van Daniël, in het midden van die 7 jaar, zou dat afgodsbeeld worden opgericht. En wat de Heer dan zegt, als je dat ziet, dan moet je maken dat je binnen de kortste keer aan het land uitkomt. Dat kan geen seconde meer velen. Men moet eruit, want dit is de allerlaatste vluchtmogelijkheid. Dat wordt ook niet altijd begrepen, maar het is nou eenmaal zo. Er staat hier ook. opdat men inderdaad gedurende de tweede helft van deze 70ste week van Daniël, gedurende deze grote verdrukking uit vers 21, bewaard zal worden inderdaad in de woestijn. En ik wijs er volledigheidshalve maar weer op dat vers 21 net zo goed de verwijzing is naar Daniël, in dit geval Daniël 12 vers 1. Valt trouwens ook samen gewoon met Daniël 9 vers 27, tweede helft van het vers. Ik bedoel, je kunt het vaak genoeg terugvinden, Daniël 7 ook, Daniël 8 ook. Maar goed, maar deze woorden letterlijk zijn uit Daniël 12 vers 1. En dan wordt gezegd dat inderdaad terwille van de uitverkorenen, en dat is in ieder geval Israël, en in het bijzonder dit Joodse volk, uw volk en uw stad, uit Daniël 9 vers 24, terwille van hen zou die verdrukking inderdaad verkort worden. Tegelijkertijd wordt aangekondigd dat in het bijzonder ook in die dagen sprake zal zijn van de Christus, maar dan een valse. Men zal verkondigen dat de Christus aanwezig is, maar blijkt hem niet te zijn. Hij is het gewoon niet. En het wordt hier ook van tevoren aangekondigd. Wie hij dan wel is, dat weet hij dan vanzelf ook natuurlijk. Als hij zich uitgeeft voor de Christus en hij is het niet, is hij dus de Christus in plaats van de Christus. En dat is in gewoon Nederlands ook nog altijd de antichrist. Zo zit dat gewoon, hè. En dat wordt hier aangekondigd. Want hoe dan ook, de Christus zou namelijk pas verschijnen wanneer hij wordt aangeroepen, beter wanneer de naam des Heren wordt aangeroepen. Maar dat zou zijn niet in het midden, niet in de tweede helft, maar aan het einde van de 70ste week van Daniël. Sterker nog, die gebeurtenis is bepalend voor het einde van die week. Daar komt het in ieder geval op neer. En dat staat ook op nogal wat plaatsen, maar daar kom ik zo terecht. Want er staat namelijk in vers 29, terstond na de verdrukking van die dagen. Terstond, ogenblikkelijk, terzelfde tijd. In ieder geval, als ik het ruim neem, op dezelfde dag. Ik denk dat ik het dan ruim genomen heb. Maar in elk geval, er staat terstond na de verdrukking. Nee, dat staat er niet. Er staat terstond na de verdrukking van die dagen. Niet terstond na de verdrukking. Maar terstond na de verdrukking van die dagen, dezelfde die dagen uiteraard als vers 22, als in vers 22. Zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. En als er nu staat terstond na de verdrukking van die dagen, betekent dat uiteraard terstond na de verdrukking van die 1260 dagen. En tegelijkertijd betekent het dus terstond aan het einde van de 70ste week van Daniël. Sterker nog, want we kunnen het nog veel breder nemen, terstond na het verlopen van de 70 weken van Daniël. Komt allemaal op hetzelfde neer uiteraard. Aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want de verdrukking, zoals eerder gezegd, kan natuurlijk niet langer duren voor uw volk en uw heilige stad dan tot het einde van de 70ste week van Daniël. Het zou anders in strijd zijn met Daniël 9 vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad om het nieuwe verbond te brengen. Want dat staat er eigenlijk. Nee, in andere termen, maar daarom staat dat er wel. En dus terstond aan het eind van de 70ste week van Daniël. Terstond na de verdrukking van die dagen. De vraag zou natuurlijk moeten zijn, hoe komt het nou dat die verdrukking ineens ophoudt? En zeg mij niet, omdat de datum bereikt is. Want daar heb ik weinig fiducie in, hoor. Daar heb ik met de datum gewoonlijk niks van doen. Hoe komt het dat de grote verdrukking beëindigd wordt? Dat is makkelijk genoeg, maar er staat een heel wat andere schriftplaats in het Oude Testament. Kom er zo op. Men zal de naam des Heren aanroepen. En dan wordt de verdrukking beëindigd. Hoe dan? Wel, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal een schijnsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden, zodat de oppervlakkige lezer denkt dat hier staat dat sterren uit de hemel op de aarde zullen vallen. En dat soort dingen meer. Ik heb het vaak horen vertellen. Dat moeten enorme rampen met zich meebrengen. Ik moet u zeggen dat als men dat plaatst in de gebruikelijke opvattingen over de sterren als zodanig, dan brengt dat niet geweldige rampen met zich mee. Dan is van het ene moment op het andere gewoon de aarde in één klap. Wat voor een klap. één klap vernietigt. Dat vind ik wel een leuke redenering overigens. Want meestal wil men ons juist doen wijsmaken dat de aarde door één grote klap ontstaan is. Iets wat nog moeilijker te begrijpen is, denk ik altijd. Nou goed, laat maar zitten. Nee, waar het om gaat, is makkelijk genoeg. In de eerste plaats moet ik erop wijzen dat inderdaad in het Oude Testament, want u leest natuurlijk gauw die schriftverwijzingen onder vers 39, hè, dat inderdaad op heel wat schriftplaatsen in het Oude Testament gesproken wordt over de verduistering van de zon en de maan en de sterren. Ik heb dus iemand gekend die zei, ja, dat komt zo vaak voor, dat, daar kan ik eigenlijk niks meer mee. Komt zo vaak voor dat zon, maan en sterren verduisterd worden. Ja, in de profetie. Ja. Maar de clue is natuurlijk dat het elke keer over precies dezelfde gebeurtenis gaat. De verduistering van zon, maan en sterren wordt genoemd in heel wat profetieën gewoon ter markering van het tijdstip. Er kan moeilijk een datum en een uur bij staan immers. Maar het wordt als zodanig gebruikt, wordt als tijdsaanduiding in elk geval gebruikt. Het is de gebeurtenis die het einde van de 70ste week van Daniël markeert. De gebeurtenis dus die daarmee markeert de bekering van het Joodse volk. En daarmee markeert deze gebeurtenis ook de wederkomst van Christus, althans op de Olijfberg. Nou, dat althans mag u vergeten. Want dat is de wederkomst van Christus in elk geval. Of het begin daarvan blijft natuurlijk zo dat de wederkomst van Christus niet slechts één gebeurtenis is op één dag. Hoewel velen dat denken. Dat komt omdat ze denken dat de wederkomst van Christus hetzelfde is als de jongste dag. En de jongste dag is maar één dag. Daar komt het echt vandaan hoor. Later leren ze wat bij. Nee, we verwachten niet de jongste dag, we verwachten de wederkomst van Christus. Maar in denken blijft het hetzelfde verhaal. Namelijk op een dag, zomaar een keer. Nou goed, in werkelijkheid gaat het om een hele reeks van gebeurtenissen. Aanzienlijke perioden van, in ieder geval, de bekende 40 jaar zeg ik altijd maar. Hè, van de zesde bedeling, die der volheid der tijden. Of anders, die hele periode van de toekomst van de zoon des mensen. Maar goed, daar hebben we het al over gehad. Dus een reeks van gebeurtenissen. Maar deze gebeurtenis, verduistering van zon, maan en sterren, komt inderdaad vele malen in de schrift voor, in de profetieën. En altijd ter markering, als herkenningspunt dus, voor deze belangrijke gebeurtenis. De komst, definitief, van de Messias om de troon van David, de vervallen hut van David, te herstellen. Om zijn volk te verzamelen en hoe dat maar heten mag. Kortom, om zijn koninkrijk over de gehele aarde uiteindelijk op te richten. Alleen dat gebeurt uiteraard ook niet van de een op de andere dag. Maar dit is het begin ervan. Zon, maan en sterren zullen verduisterd worden. Er staat bovendien bij hier. En de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Dat vind ik altijd een aardige. Omdat als we dat oppervlakkig lezen, verstaan we er helemaal niets van. Wat dat is, de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Maar die uitdrukking staat hier ook niet voor het eerst. Hij is ook ontleend aan het Oude Testament en daar staat er ook dikwijls bij. De krachten der aarde zullen bewogen worden. Of de krachten der hemelen en der aarde zullen bewogen worden. Want de uitdrukking betekent gewoon dat er een aardbeving komt. Dat is wat het betekent. En dat een hemelbeving hetzelfde is als een aardbeving, ja, dat kan ik nou zo gauw vanavond niet uitleggen. Dat valt buiten ons onderwerp. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat het best uit te leggen is. Maar goed, dat doen we nou niet. Maar zo spreekt de Bijbel erover. En dan staat er dat in die duisternis, want het is in elk geval duister, dat in die duisternis, vers 30, zal in de hemel, of aan de hemel eventueel, verschijnen, wat het goede woord is natuurlijk. Het is het enige dat schijnt. Want de zon schijnt niet, de maan schijnt niet. Sterren niet. Als dan zal in de hemel schijnen, denk ik altijd, het teken van de zoon des mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. In de eerste plaats, dan zal aan de hemel of in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Het is een term die ik verder niet in de Bijbel ooit tegen ben gekomen, maar ik neem aan dat de term verwijst naar de vraag van de discipelen uit vers 3. Wat zal het teken zijn van uw toekomst? Nou, hier is het teken van zijn toekomst. Van zijn aanwezigheid, zijn parousia, weet u nog? En voor zover dit teken letterlijk ook een teken is, in de zin van een symbool, een type, een logo, heet zoiets tegenwoordig. Toch? Voor zover het dat is, denk ik altijd dat het niet gaat om een kruis. Nee, sorry, dan moet ik u teleurstellen, daar geloof ik namelijk niks van. Kruis is een beeld van de dood. Hoe wij dat kruis ook hebben toegepast en wat voor betekenis wij als christenen daar in de loop der eeuwen dan ook aan hebben gegeven, doet niet ter zake. Het gaat erom wat het in de Bijbel voorstelt. En een kruis in de Bijbel is nou eenmaal een beeld van de dood. En dat is niet de zoon des mensen, dat is de mens. Adam namelijk. Maar het teken van de zoon des mensen is het teken van degene die eeuwig leeft. Er kan dus nooit een kruis zijn. Ik houd het erop dat het gewoon gaat om een Davidster. Want per slot, zo'n zogeheten Davidster is eigenlijk de uitbeelding van het cijfer 6. En 6 staat nou eenmaal voor de mens in het algemeen en voor de zoon des mensen in het bijzonder. Bovendien is het bekend als het teken, de ster van David. Wel nu, hier komt de zoon van David. En het is zelfs bekend als het zegel van Salomo. Waarschijnlijk heet het dan zegel, omdat het dan niet eens allitereert. Hè? Zegel van Salomo. Enzovoort. Maar Salomo was de zoon van David en daarmee een type van Christus zelf. Dus ik denk dat het dat is. Maar het maakt niet zoveel uit, want men zal in ieder geval niet slechts het teken zien, men zal in ieder geval de zoon des mensen zelf zien. Want dat staat er ook. Dan zullen alle geslachten der aarde wenen en zullen de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dat is dus zijn wederkomst terstond na de verdrukking van die dagen. Dus aan het eind van de 70ste week van Daniël. En vervolgens staat er meteen bij dat hij komt in grote kracht en heerlijkheid. Dan gaat het dus om zijn koninkrijk dat hij komt oprichten. En het volgende vers 31 zegt dan meteen: en hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. Er wordt wat uitgebazuind. Er wordt een boodschap gepredikt, een woord bekendgemaakt. Dat is waar de bazuin nou eenmaal altijd een beeld van is. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. En dat is inderdaad gewoon de terugverzameling uiteraard van in elk geval datzelfde Joodse volk. Diezelfde uitverkorenen als waarover gesproken werd al in vers 22. Maar in het algemeen het is de verzameling uiteraard van Israël. En ik weet nooit, zal ik er nou meteen op ingaan of doe ik het zo uitgebreider? Nou, ik zal er meteen op ingaan. Uitverkorenen, zijn in de Bijbel, uitverkorenen zijn niet uitverkoren om behouden te worden of eeuwig leven te ontvangen, zoals het misverstand wil. Uitverkorenen zijn diegenen die deel zouden hebben aan eerst geboorterecht in het algemeen en daarom aan een priesterlijk volk. Geroepen namelijk tot een speciale bediening. En het zal duidelijk zijn dat die uitverkorenen dan toch wel eerst gelovigen moeten zijn, wedergeboren mensen. Maar ze worden niet wedergeboren of behouden op grond van uitverkiezing. Ze worden ook niet gelovig op grond van uitverkiezing. Voor zover men uitverkoren is, is dat op grond van, in elk geval, dat men eerst tot geloof gekomen is. Hebben jullie dat nog? Ja, ik kan het toch nou allemaal niet uitleggen. Het probleem is, je zit hier op bladzijde 929, geloof ik, van de Bijbel. En dan moet je toch die begrippen een beetje kennen. Zo is dat nou eenmaal, hè? Dat is het probleem van profetisch woord. Mensen willen weten wat hen te wachten staat en eventueel of dat nog lang duurt enzovoorts. Maar nemen niet de moeite om zich in het algemeen in de schrift te verdiepen. En daarom begrijpen van profetisch woord ook zo weinig. Men kent heel de Bijbelse gedachtegang niet, men kent de Bijbelse termen niet. Ja, levert grote problemen op. Hè? Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En wat staat er dan achter? Dit kan niet schelen aan wie het gezegd wordt. Het gaat me gewoon om wat het woord voorstelt. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Als men uitverkoren is, heeft men deel aan een priesterlijk volk, aan een priesterdom. Een heilig volk, een verkregen volk. Geloof dat ik nou citeer deze keer uit 1 Petrus 1. Maar het is ontleend aan Exodus, Deuteronomium enzovoorts. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk enzovoorts. En er staat zelfs bij wat ze zouden doen. Om te verkondigen de deugden van hem die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dan ben ik terug in Matthäus 24. Want voordat de Heer ook maar begint aan het werk tot openbaring van zijn koninkrijk over de volkeren. Of anders gezegd, voordat hij ook maar begint om zijn koninkrijk te openbaren aan de volkeren als zodanig, verzamelt hij eerst zijn uitverkorenen, omdat die uitverkorenen nou eenmaal uitverkoren zijn om deel te hebben aan dat heilig volk, het koninklijke priesterdom. Zij, dat volk, die uitverkorenen namelijk, zouden het werktuig zijn in Gods hand. Zal er het volk zijn dus gewoon waardoor de koning zijn koninkrijk over heel de wereld zou brengen. En voordat dat laatste gebeurt, moet dus dat uitverkoren volk verzameld worden. Zelfs het moet eerst tot geloof gekomen zijn. En dat is de reden, maar ik geloof dat ik dat hier ook eerder gezegd heb en anders dan hoor ik het wel van u. Maar dat is de reden waarom al die gebeurtenissen in het algemeen die zouden plaatsvinden in de dagen na de opname van de gemeente en voorafgaand aan het begin van de 1000 jaren. Dat al die gebeurtenissen feitelijk in een verkorte versie zouden plaatsvinden in verband met de Joodse staat. Want dat volk zou eerst tot geloof komen. In het algemeen, Israël zou eerst tot geloof moeten komen, want de Heer gaat Israël gebruiken. Nee, dat zei hij al via Mozes in Exodus. God gaat Israël gebruiken om zijn koninkrijk over de hele wereld te vestigen. En ook dus om het evangelie, als u wilt, evangelie van het koninkrijk, maar niettemin het evangelie bekend te maken, te prediken, dus aan de volkeren. Want dat is de priesterlijke en koninklijke verantwoordelijkheid en dienst van dit priesterlijke en koninklijke volk. Dus aan de wereld doet God niks voordat het Joodse volk, en beter nog zelfs heel Israël officieel, tot geloof gekomen zal zijn. En dan pas houdt die verberging op. U weet wel, de Heer verbergt zich immers voor de wereld. Wel nu, als hij zich aan de wereld zal openbaren, zal het eerst zijn aan Israël. En via Israël zal dat zijn een openbaring aan de volkeren als zodanig. En die overgang, die wordt hier beschreven. Want de verdrukking van die dagen wordt beëindigd doordat Israël officieel tot bekering komt. En het resultaat zal zijn de zogeheten wederkomst van Christus. In elk geval, hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg, zoals we elders lezen. En vanaf dat tijdstip zal hij zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden. Dat is niet het eind van het verhaal, maar in zekere zin is het zelfs het begin van het verhaal. Want Israël zal eersteling zijn onder de volkeren. Het zou het eerste volk zijn dat zich aan de Heer Jezus Christus zou onderwerpen. En dus is het een begin. En via dit eerste volk zal de Heer zijn koninkrijk openbaren. Ik kan niet nalaten te zeggen dat iets dergelijks gebeurd is aan het begin van onze bedeling. Maar toen was het niet het Joodse volk, maar toen was het Efraïm. Weet u, dat verhaal kent u hopelijk. En anders dan vraag u maar eens na. Maar was het Efraïm dat als eerste tot geloof kwam en dus werd de gemeente gebouwd via Efraïm. Het verborgen koninkrijk in onze dagen. Maar in de toekomst zal het inderdaad alsnog gaan, niet via de 10, maar via de 2 stammen, via Juda. Alleen, het zal nogal op geforceerde wijze, via grote verdrukking, dus zoals hier beschreven onder andere, zal dat tot stand komen. Maar goed, ik ben al wat snel over vers 29, 30 en 31 heen gegaan. Dat was niet echt de bedoeling. Maar nu we die dingen een beetje in gedachten hebben, want dat is namelijk nodig, is het wel aardig om eens wat schriftgedeelten dan met elkaar te vergelijken. Dat zouden we namelijk doen. Dat is wat hier ook feitelijk gezegd wordt. Als hier verwezen wordt naar die verduistering van zon, maan en sterren, dan is dat niet zomaar natuurlijk, maar het is om inderdaad profetieën uit het Oude Testament in ons herinnering te brengen. En die neem ik niet nooit allemaal. Ik neem altijd alleen de belangrijkste. Dat blijft jaren door, blijft dat ook altijd hetzelfde. En dus kom ik terecht in Joël 2. Waar aangekondigd wordt de komst van de dag des Heren. Dat is ook altijd aardig. Je moet toch weten wanneer het zondag wordt, denk ik wel eens. Waarmee maar gezegd wil zijn dus dat de dag des Heren niet de zondag is. Hè? Bovendien helemaal niet een dag van de week. Joël, waar namelijk in de eerste plaats in vers 15, want ik neem hier en daar maar een vers. Waarin vers 15 staat, ach die dag, want de dag des Heren is nabij en zal als een verwoesting komen van de Almachtige. De term dag des Heren wordt namelijk gebruikt in verband met de wederkomst van Christus en daarmee in verband met de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Verder moet ik zeggen dat dag des Heren, voor zover ik gezien heb, uitsluitend genoemd wordt in verband met het begin daarvan. Dat wil zeggen, het gaat altijd over het nabij zijn van de dag des Heren, de komst van de dag des Heren, het aanbreken van de dag des Heren. En dat betekent dat het er niet zozeer om gaat wat de uitdrukking dag des Heren nou eigenlijk ten volle betekent, maar het gaat er meer om wat er zal gebeuren als die dag des Heren aanbreekt. In theorie, dag des Heren kan de term zijn, dat lijkt me ook zo, lijkt me ook correct, maar het kan de term zijn helemaal voor het koninkrijk van Christus in deze oude wereld. De hele 1000 jaren, maar niet de 1000 jaren slechts. Ook de periode die eraan vooraf gaat. U weet, 1000 jaren beginnen op het tijdstip dat Satan gebonden wordt en dat daarmee alles wat op aarde leeft aan Christus onderworpen is. Maar de wederkomst van Christus begint op het tijdstip dat slechts het Joodse volk, en dat is nog maar een overblijfsel trouwens, de naam des Heren aanroept en dan moet er nog heel wat gebeuren. Maar dat heet het aanbreken van de dag des Heren. Waar het dus om gaat, is niet zozeer dat de dag des Heren de aanduiding is van het koninkrijk van Christus als zodanig, hoewel het dat ongetwijfeld is. Maar het gaat erom wat er in die eerste dagen of eerste jaren zal gebeuren en dat is niet best. Bovendien, dag betekent immers ook oordeel. Het gaat feitelijk om het oordeel dat de Heer zal brengen. Hij zal dat blijven brengen, daar gaat het niet om. Maar aanvankelijk is dat een zeer ernstig oordeel. Het is namelijk een oordeel over een ongelovige en goddeloze wereld. Het is hetzelfde als wat wij ook wel eens noemen het oordeel over de volkeren. Een weinig bekende uitdrukking, vrees ik. Maar hij is ontleend aan Matthäus 25, dus daar hebben we het nog wel over. In elk geval, er wordt de dag des Heren aangekondigd, die zou komen als verwoesting van de Almachtige. Er is hier ook sprake van hongersnood, mensen sterven als ratten, heet zoiets. In de dagen van Joël, hier, hongersnood, omdat er een zwerm sprinkhanen gekomen was, die had het hele land kaal gevreten. En het is aanleiding voor deze profetie over de komst van een ander leger, niet van sprinkhanen, maar van gewone mensen. Maar, nou, gewone. Ja, helaas wel. Maar een leger van mensen dat zou komen die inderdaad het land zouden kaal eten, dan wel plat branden, want daar komt het op neer. En zo wordt het ook beschreven in hoofdstuk 2. Maar dat gebeurt in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. De grote verdrukking dus. Daarvan staat in hoofdstuk 2 vers 1, blaas de bezuin te Sion en roep luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn. In beweging komen betekent het. Want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis, als de dageraad uitgespreid over de bergen, waarna de rest van het vers de komst van die legers wordt aangekondigd. En in de volgende verse wordt beschreven hoe de Heer zelf dit zijn leger noemt, hoewel het heidenen zijn. In vers 11 is dat in elk geval. Maar in vers 10 staat in dat verband al, de aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft. Leuk hè, de hemel beeft. Wat beeft er dan? Gewoon de aarde. Nou goed. Het is hetzelfde namelijk in de praktijk. En dan staat er, zon en maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. Geven geen glans, geven geen licht meer dus. Zodat er sprake is van verduistering van zon, maan en sterren. Die hebben u toch, hè? Nou, dat is ook wat Matthäus 24, vers 29 dus beschrijft. En dan verder, vers 11. En de Heere verheft zijn stem voor zijn leger, zijn menigte. Heer, betekent feitelijk menigte. De Heer verheft zijn stem voor zijn menigte, zijn Heer henen. Want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig doende zijn woord. Wie het ook zijn, zijn geen Israëlieten. Maar wie het ook zijn, ze trekken op tegen Sion, tegen de inwoners van dit land, Judea dus, staat in vers 1. Maar wie het ook zijn, zij vormen het leger van Jehovah zelf. En even populair gezegd, want ik wil het nou toch niet uitleggen. Populair gezegd, ik denk dat het Oost-Europese legers zijn. Nog populairder aangeduid als Rusland. Hoewel er wel wat meer achter steekt dan slechts Rusland. Maar goed, het zijn Oost-Europese legers in elk geval. En in plaats dat we nou zeggen dat zijn de grote boosdoeners en de grote vijanden van God en van zijn volk enzovoort, moet ik u zeggen, nee, zo zit het niet. De Heer zal, of zo zit het wel, maar het maakt niet uit. De Heer zal hen gebruiken om inderdaad de Joodse staat, het Joodse volk als zodanig, officieel te brengen tot het aanroepen van de naam des Heren. Ja, dat betekent dat als wij deze ontwikkelingen, als we dit bijvoorbeeld eraan zien dat er eraan komt, zal ik maar zeggen. We zien de ontwikkeling in de politiek, bijvoorbeeld in Rusland, zien we die kant op gaan en maken ons grote zorgen. Ja, goed. Moeten we dan bidden dat het niet doorgaat? He? Wat moeten we er dan aan doen? Nou, niks dus. Gaat ons trouwens ook niks aan. Nu in elk geval niet, en daar hebben we het nou maar over. Je kunt hooguit vaststellen, maar je kunt hooguit op grond van, natuurlijk, u en ik weten dat de geschiedenis ons niks leert. Dat is waar. Maar laten we nou eens een poging nemen. Als de geschiedenis ons iets leert, is het dat binnen de kortste keren die landen in Oost-Europa een oorlog zullen ontketenen. Of kennen de geschiedenis niet? We gaan altijd zo namelijk. Op het moment dat ze vrij worden, daar een beetje, en dat mensen persoonlijke verantwoordelijkheid moeten gaan dragen, daar in die streek van de wereld, zal ik maar zeggen, dan gaat het fout, dan gaat het land failliet enzovoort. En dan komt er dus een jongen en die zegt, volg mij maar. Volgt u. En dan komt er dus oorlog. Ja, wij zijn dat gewend te denken over onze oostenburen. Dat klopt ook ongeveer, maar nog verder naar het oostelijke is dat altijd zo geweest. En of die lui daar nou verdrukt werden in de tijd door de tsaren. Tsaren moet je zeggen, geloof ik. Hè? Door de tsaren. Of door de communisten, de bolsjewieken. Of hoe ze dat maar genoemd hebben. Dat maakt heus niks uit. Nu is het even niks. Maar daar komt vanzelf weer iemand die... Huh? Zo gaat dat. Nou ja, goed, laat me zitten. De rest vraagt u maar aan Hilteman, denk ik al. Nou goed. Maar dat is wat gaat gebeuren. Maar we kunnen dat hooguit zien gebeuren, maar er verandert niks mee. De Heer zou hen gebruiken, dat staat hier ook, hè. En onthoud goed, want we lezen straks nog schriftgedeelte, bekende schriftgedeelte, waar precies hetzelfde staat. Nou goed, de Heer zelf verheft zijn stem voor zijn Heerene, vers 11. Want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig doende zijn woord. Want de dag des Heer is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? Die dag des Heer is nabij namelijk. In de tweede helft van de 70ste week in elk geval is hij nabij. En dat het daarom gaat, zal uit de volgende verse blijken. En als u nou... Ik wil het wel in drie zinnen zeggen. Als je nou vraagt, waar haalt hij nou helemaal die Russen vandaan? Nou, dat is heel gemakkelijk. Dat staat in vers 2. Want daar staat dat er een groot en machtig volk zou komen, tweede helft van vers 2. Een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet is geweest. Dus zijn niet de Egyptenaren, niet de Babyloniërs, niet de Meden, niet de Perzen, niet de Grieken, noem nog eens wat. Niet de Moren. Wat zijn Moren trouwens? Nog een. Die allemaal niet dus. Want die zijn allemaal van ouds geweest. klassieke volkeren. Hier gaat het om een volk, een groot en machtig volk, dat in het verleden nooit een rol van betekenis gespeeld heeft. En daarvan staat, een volk, groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelfde niet meer zal zijn, tot in jaren van vele geslachten. En dat betekent dat dit volk dat hier ten tonele gevoerd wordt in de dagen kort voor de wederkomst van Christus en dus in de laatste helft van de 70e week van Daniël, dat ditzelfde volk na jaren van vele geslachten alsnog weer eens een keer een dergelijke rol zal spelen. Hebben jullie? Maar u en ik weten dat vanaf deze gebeurtenissen die hier beschreven staan, het koninkrijk van Christus op aarde aanbreekt. Kortom, het zogeheten, het bijgenaamde duizendjarig vrederijk. En de enige gelegenheid waarbij nog weer eens sprake zal zijn van een volk dat zal optrekken tegen Jeruzalem, is de gelegenheid na de duizend jaren, wanneer namelijk de Satan voor korte tijd ontbonden zal worden. En dat staat beschreven in elk geval in Openbaring 20. En daar staat bij wie het zijn. En dus weten we ook wie het zijn hier. Gog en Magog, Ros, Mezeg en Tubal, en hoe ze maar heten mogen. En onder die namen worden ze ook beschreven in Ezechiël 38. En Ezechiël 38 spreekt inderdaad over die gebeurtenissen aan het eind van de duizend jaren, dus na de duizend jaren, uitlopend op de jongste dag. En ook worden ze beschreven in hoofdstuk 39 van Ezechiël, daar echter niet in verband met de gebeurtenissen na de duizend jaren, maar daar echter in verband met de gebeurtenissen in de tweede helft van de 70e week van Daniël. Precies hetzelfde als wat hier beschreven staat, dus in Joël 2. Maar goed, ik zoek dat niet op, ik geef het alleen gratis zo. Reik ik het even aan, hè. Want het is nou niet zo van groot belang wie het zijn. Maar er staat dat het zijn leger is. En dan, na deze beschrijving, staat er in vers 12. Nu dan spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart en dat met vaste en geween. Als u mag vragen, waarom verzamelt de Heer zo'n leger tegen Jeruzalem, dat inderdaad ingenomen zal worden, want dat staat in vers 9. Waarom doet de Heer dat? Wel, om hen min of meer te dwingen om zijn naam aan te roepen. En dat staat in vers 12. Nu dan ook spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart en dat met vasten en geween en met rouwklagen. Let op vasten en geween en rouwklagen. Onthoud hem even voor de loop van de avond. Want waar zijn we hier terechtgekomen? Aan het eind van de 70e week van Daniël. Aan het eind dus van de verdrukking van die dagen. Bij die gelegenheid wordt inderdaad de zon, maan en sterren zwart, zoals vers 10 zegt, ze worden verduisterd. Er is sprake van beving van aarde, zowel als hemel. Er is sprake van begin van de dag des Heren. En er is sprake van dat men zich zou bekeren tot de Heer. En er is sprake van dat men dat doet met vasten en met geween en met rouwklagen. Hebben jullie dat? Dat is bijna precies wat we allemaal gelezen hebben in Matteüs 24. De grote verdrukking. En daarna verduistering van zon, maan en sterren. En inderdaad, een rouwklagen van het volk. Bij diezelfde gelegenheid, bij uw bekering. Al de geslachten der aarde zullen wenen, zullen de zon des mensen zien komen door de wolken des hemels. Enzovoorts. Het zijn precies dezelfde dingen. En ten overvloede lees ik dan vanaf vers 28, dat deed Petrus ook op de Pinksterdag, want die wist ook dat het een profetie was over het nieuwe verbond dat zal aanbreken. En in dat verband past hij het ook inderdaad toe. Er staat, daarna zal het geschieden, door Petrus geïnterpreteerd als het zal zijn in de laatste dagen. Daarna wil zeggen in de laatste dagen. Lees het maar na in Handelingen 2. Maar er staat, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Alle vlees? Nou ja. Misschien wel, maar er staat wel meteen een beperking bij. Hè? Namelijk uw zonen en uw dochteren. En dat zijn dan toch die van Israël. Heb u dat? Uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen, dromen, jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. De profetie is een heel eenvoudige. We vinden er meer van deze strekking in het Oude Testament. De gedachte is namelijk dat de Heer zijn geest, namelijk eeuwig leven, zal geven aan allen die op aarde leven. Maar dan wel met de toevoeging dat dat alleen gebeurt op grond van geloof. En omdat de Heer het zou geven aan allen die op aarde leven, betekent het automatisch dat ongelovigen niet langer zullen leven op aarde. Hebben die ook nog? Want wat er in de dagen van de wederkomst van Christus gebeurt, is eenvoudigweg de prediking van het evangelie, eenvoudig gezegd uiteindelijk aan alle mensen. En degenen die tot geloof komen ontvangen de geest. Dat is nu ook zo trouwens, maar vooruit. Degenen die tot geloof komen ontvangen de geest. Worden namelijk wedergeboren. Uit de geest geboren, weet je wel. En degenen die niet tot geloof komen zullen van de aarde worden weggedaan. Dat is het volgende deel uit Matthäus 24. Dus daar hebben we het nou nog even niet over. Maar dat is wat gebeuren zal. Niet aan het eind van de 70ste week, maar pas 33 jaar later. In ieder geval en uiterlijk bij de aanvang van de 1000 jaren. Dan zullen de ongelovigen van de aarde worden weggedaan. En dat betekent dat op dat tijdstip inderdaad de Heer zijn geest gegeven heeft op alle vlees. In de zin van alle mensen. Maar het begint bij het Joodse volk. En zo predikte Petrus dat ook op de Pinksterdag. Er is weinig vordering in gemaakt sindsdien. Maar het is echt nog steeds waar dat een ieder die tot geloof komt deze geest ontvangt. En het zal dan ook zo zijn. Wie tot geloof komt, sinds de opstanding van Christus, wordt immers gewoon wedergeboren, ontvangt het leven van Christus. Dat is niks moeilijks aan hoor. En dat begon daar demonstratief in Handelingen 2, duurt voort tot vandaag, het zal ook voortduren in de toekomst. Alleen wat in onze dagen gebeurt zal geen uitwerking hebben voor de toekomst, omdat bij de opname van de gemeente alle gelovigen van de aarde worden weggenomen, zodat het verhaal dan gewoon weer van voren af aan begint. U weet wel, terug naar af en begint overnieuw met de prediking van het evangelie, beginnende Jeruzalem, vervolgens Samaria, meer overdrachtelijk dan letterlijk trouwens, maar vervolgens Samaria en dan tot aan de uitersten der aarde, alle volkeren, namelijk eerst de 2 stammen, dan de 10 stammen en dan de rest van de wereld, in die volgorde. Dat is niks moeilijks hoor. Nou goed, wat staat hier nou in Joël 2? Daar staat dan, vers 31. De zon zal veranderd worden in duisternis. De maan in bloed zal veranderd worden in bloed. Dan wordt hij ook verduisterd als je in april de maansverduistering hebt gevolgd. En de instructies die we allemaal kregen. Dan hebben we dus inderdaad gehoord en gezien dat bij de maansverduistering de maan wel degelijk zichtbaar blijft. Zij het dan zwak en in ieder geval rood. Dus een technisch verschijnsel, natuurkundig verschijnsel moet ik eigenlijk zeggen. Dat ga ik nou niet uitleggen, maar dat is nu eenmaal zo. Wordt verduisterd, het licht wordt namelijk tegengehouden op een of andere wijze. En een beetje licht wat overblijft, dat, wat het minst verstrooid is, minst verdwenen is. Dat is het rode licht, dat is het meest hardnekkige kleur die er is namelijk, dus die blijft. Vandaar dat we bij zonsopgang en zonsondergang de zon naar rood zien veranderen. En bij, met de maan geldt precies hetzelfde. Dat is niks moeilijks aan hoor. Dus of er nou staat, hij wordt zwart of hij wordt rood, in beide gevallen betekent het, hij wordt verduisterd. En misschien is hij uiteindelijk zelfs wel helemaal niet te zien. Voor degene die bij deze gelegenheid trouwens denken aan een zonsverduistering of een maansverduistering, wat zou je gedacht zijn hoeveel dat denken? Zelfs mensen die anders heel serieus genomen moeten worden. Ik ken er zelfs, die hebben hebben tabellen opgevraagd van wanneer zijn de zonsverduisteringen de komende eeuwen, zou ik maar zeggen. En de maansverduisteringen enzovoort. En dan kijken of er soms een maansverduistering en een zonsverduistering samenvalt op een en dezelfde dag. Want dat moet dan de laatste dag zijn van de 70ste week van Daniel. Nou, dat is lager waar. Dat is dom, hoor.
Sorry.
Sorry, maar dat is dom. Want de zonsverduistering is alleen bij nieuwe maan. En de maansverduistering is alleen bij volle maan. En tussen nieuwe maan en volle maan zit altijd 14 dagen. Dus dat valt nooit op één en hetzelfde tijdstip. Bovendien heb je wel eens een tabel gezien van sterrenverduisteringen. Die hoort er ook nog bij, want die sterren zouden ook verduisterd worden staan. Kortom, het is helemaal niet een astronomisch verschijnsel. Het is een meteorologisch verschijnsel, zeg ik altijd. Het is een verschijnsel in de atmosfeer. Dat wil zeggen, het is verduistering van de hemel door wolken. En bovendien, hoeveel schriftplaatsen wil je hebben waar dat gewoon staat? We hebben er trouwens net een genezen, meen ik. He? Een dag van duisternis en donkerheid. Hoezo duister en donker? Wel een dag van wolken. Vers 2. Joel 2, vers 2. Wolken. Ja, wolken. Dat kan wolken zijn van waterdamp natuurlijk. De bekende wolken. Het kunnen ook wolken zijn van stof. En ik houd het op het laatste. Ik denk dat het laatste het belangrijkste is. Dat is trouwens tamelijk gebruikelijk bij een beetje aardbeving. Grote stofwolken. Dus dat is wat er zal gebeuren. En als er staat zon verduisterd, maan verduisterd en sterren verduisterd, betekent het dat het dus een verschijnsel is dat toch wel minstens zo'n dagje duurt. Heb je dat ook nog? Want kijk, als de zon aan de hemel staat en die wordt dan verduisterd, worden niet de sterren verduisterd, want die waren sowieso al niet te zien. Als de zon aan de hemel staat, broeder, dan zie je toch geen sterren. Die zijn er wel, maar je ziet ze toch niet. Dus die kunnen niet verduisterd worden. En als er staat de zon verduisterd wordt, de maan, maar die kan elk tijdstip aan de hemel staan. Maar de zon en de sterren worden verduisterd, dan betekent dat toch dat het gaat om een periode nog in de officiële dag, maar ook een periode in de nacht. Dus dat wil zeggen, dat duurt in ieder geval een flink aantal uren, toch? Nou, weten we dat ook weer, maar met astronomie heeft het niets van doen. Nou, dan staat er, de zon zal veranderd worden in duisternis, vers 31, en de maan zal veranderd worden in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dat wil zeggen, deze gebeurtenis markeert het aanbreken van de dag des Heren. Als dit gebeurt, dan begint daarna, en als u het mij vraagt, er stond daarna, de dag des Heren. Het is niet voor niks dat die dag des Heren al genoemd werd in hoofdstuk 1 en aan het begin van hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 2 vers 11 nog eens een keer. Ik heb ze niet allemaal genoemd trouwens, geloof ik. Maar nu weer aan het eind. Want dat is wat hier aangekondigd wordt. De dag des Heren. En wat zal nou, stellen we dezelfde vraag als in Matthäus, wat zal het teken daarvan zijn? Wel, teken daarvan zal zijn de verduistering van zon, maan en sterren. Dan begint de dag des Heren. Maar het is de gelegenheid waarbij Jeruzalem verwoest wordt. Die legers trouwens ook. Daar staat hij trouwens ook bij. Want de gedachte is dat al wat op dat moment nog leeft in het land zal of sterven of het land verlaten. Maar de laatste categorie die het land verlaat bestaat uitsluitend uit diegenen die inderdaad de naam des Heren hebben aangeroepen. En dat staat in het volgende vers. Want er staat, namelijk, of en, het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. En voor alle duidelijkheid, er staat gewoon, het zal geschieden, al wie de naam Jehovah zal aanroepen, zal behouden worden. Ja, de Joden doen dat niet, die roepen die naam niet aan, spreken hem zelfs niet uit. En ik ken zelfs zogenaamde, hoe noemen ze zich, Messias beleidende Joden, daar bedoelen ze mee dat ze geloven in de Heer Jezus als de Messias, maar dat mag je niet hardop zeggen. Nee, ze zijn bang voor vervolging. En dus mag je dat niet, maar daarom gebruiken ze een andere term. Maar ik ken er zelfs die zelfs het Nederlandse zelfstandig naamwoord God schrijven met G'D, omdat ze vinden dat je de naam God niet mag opschrijven. Alsof het een naam is, dus gewoon een zelfstandig naamwoord. Nooit gezien. Schrijven ze zo. Dan kan ik denk dat ik het eens meenemen. Dus in die kring is dat traditie. Men schrijft de naam God niet eens. G apostrof D. Maar ik moet u zeggen, men zou de naam Jehovah aanroepen. Gewoon zo zonder meer de naam Jehovah aanroepen. Dat is niks ijdels aan trouwens. Men zou de naam Jehovah aanroepen, uiteraard, opdat hij verlossing zou brengen. En al wie de naam Jehovah aanroept, zal behouden worden. Het is merkwaardig dat juist een van de karakteristieken van het Jodendom is dat men die naam in geen geval uitspreekt. Om vrome redenen. Zogenaamd. Maar het komt gewoon voort uit ongeloof natuurlijk. De gedachte is zelfs dat men vergeten is hoe men de naam moet uitspreken. En om het vooral niet verkeerd te doen, doe ik men het helemaal niet. Dat is ook een verklaring die ik eens een keer gehoord heb. Maar dat vind ik ook wel een aardige. Want hoe kan het nou dat men vergeet hoe men die naam moet uitspreken? Dat is heel eenvoudig. Dat komt voort uit een traditie van ongeloof. Men heeft er geen behoefte aan om die naam aan te roepen. Men vergeet hem. Nou goed. Maar hier staat, het zal geschieden, al wie de naam Jehovah zal aanroepen, zal behouden worden. En behouden worden, ja, wedergeboren worden, natuurlijk. Die zal de geest ontvangen, ongetwijfeld, uit vers 28. Waar gaat het anders over? Maar tegelijkertijd, het moet ook betekenen dat men behouden zal worden van dat oordeel wat op datzelfde tijdstip in elk geval over Jeruzalem komt. Nou, het komt over Jeruzalem, maar dat is het laatste bolwerk van de Joodse staat. Zodat men die naam zou aanroepen en men zou wedergeboren worden, maar men zou bovendien ontkomen aan dit oordeel over de Joodse, over het Joodse land en over de Joodse stad. En dat staat er ook, want er staat, het zal geschieden, al wie de naam Jehovah zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions, dat is toch Jeruzalem, en dat staat er ook achter. Bovendien het is hetzelfde Sion als uit vers 1, Jeruzalem dus gewoon. Op de berg Sions, namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn. Hoe wordt men dus behouden? Door te ontkomen. En men zal ontkomen door het aanroepen van de naam des Heren. Dat betekent dus dat als men de naam des Heren aanroept, zal de Heer een mogelijkheid tot ontkoming creëren. En we weten wat dat is. Want wat hij zal doen is via de aardbeving de Olijfberg scheuren en langs die route een vluchtweg creëren. De stad uit naar de woestijn. Daar komen we nog op. Bovendien staat er dan, er zal ontkoming zijn, gelijk als de Heer gezegd heeft. Want er staat natuurlijk op vele plaatsen dat de Heer verlossing beloofd heeft. Maar het gebeurt op die manier. En dat bij de overgeblevenen, en dat is een synoniem voor ontkomenen. Er zijn er in de praktijk geloof ik 4 van die synoniemen. Voor overblijfsel, ontkomenen, overgeblevenen. Dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Want de gedachte is dat als men eerst de naam des Heeren aanroept, zal op zijn beurt de Heer roepen. Als deze mensen de naam des Heeren aanroepen, zal de Heer hen roepen. Heb je dat? En dat is tot in onze dagen ook inderdaad de gang van zaken. Wij zouden de Heer aanroepen en hij zal ons roepen. Nog anders gezegd, wij zouden hem aanroepen en wij zouden deel krijgen aan zijn roeping. Hij zou ons roepen. Tot zoonschap namelijk. Tot een erfenis, of wat er maar wezen mag. Niemand kan tot de zoon komen tenzij dat de vader hem trekt. Hoe vindt u die? Ook een aardige, hè? God zal de mens verbinden met Christus. Precies. God zou het doen. Men gaat er niet op zitten wachten. Men roept hem gewoon aan. En men vraagt of hij dat doen wil. En hij doet het. Zo eenvoudig is dat. Want hoe dan ook, de hele Bijbel is vol met oproepen tot bekering aan het adres van ditzelfde volk. En dat blijft ook zo. Men zal zelf de naam des Heren aanroepen. Daarna zal men door de Heer geroepen worden. En men zal geroepen worden om uit te gaan buiten de legerplaats. Om de smaadheid van Christus te dragen. Enzovoorts. En bovendien, men zal geroepen worden tot het feest dat gevierd zou moeten worden in de woestijn. Deze ontleent aan de verlossing uit Egypte, maar vooruit maar weer. En anders aan Psalm 118, want daar staat het ook. En dan in verband met de toekomst. Dus hoe dat ook zij, men zal de Heer een feest vieren in de woestijn. En de Heer zal dit overblijfsel roepen uit Jeruzalem. En voor de volledigheid wijs ik er daarna maar op dat zelfs in hoofdstuk 3 nog eens een keer sprake is in vers 15 van: de zon en maan zijn zwart geworden, de sterren hebben naar glans ingetrokken. De Heer zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven dat hemel en aarde beven zullen. Zie je wel, hemel en aarde zullen beven, staan ze bij elkaar. Doet er niet om hoor, maar het is, zo staat het er nou eenmaal. En de Heere zal de toevlucht zijn volks en de sterkte de kinderen Israëls zijn, enzovoorts. En waar nou vervolgens ook beschreven wordt de terugverzameling van Israël, de opbouw van een Israëlitische staat aan het hoofd van dus een Israëlitisch wereldrijk. Dan laten we het eerst bij, dacht ik, want het is tijd voor de pauze. Zo waren we even vanuit Matthäus 24 terechtgekomen in Joël 2. En ik hoop dat u ziet hoezeer die schriftgedeelten dan toch naar elkaar verwijzen. Nou ja, in werkelijkheid, Matthäus verwijst natuurlijk naar Joël en niet andersom. Maar ze bespreken inderdaad precies dezelfde dingen. En wat in Joël niet staat, maar wat uit Matthäus 24 wel blijkt, is dat het gaat om gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week van Daniël. En voor ik het vergeet, moet ik er vooral op wijzen dat Matthäus 24 zegt: terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, et cetera. En Joël 2 zegt: de zon zal verduisterd worden, et cetera, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dat is van groot belang om te zien. Want wanneer we die twee schriftgedeelten dus gewoon bij elkaar optellen, is de volgorde eerst de 70ste week van Daniël, dat wil zeggen eerst ook de tweede helft ervan, de grote verdrukking. Aan het eind daarvan de verduistering van zon, maan en sterren, ter markering van het einde, en vanaf die dag breekt de dag des Heren aan. Dus de dag des Heren volgt op de 70ste week van Daniël. Moeilijker is het niet. Heb je dat? Nou, waar die termen nogal eens voorkomen op andere schriftplaatsen, weet je nou meteen in welke periode de dingen geplaatst zouden worden. Aardig is ook dat dan, en dat zeg ik er nou zo eventjes tussendoor, dat het boek Openbaring begint ongeveer met dat Johannes zegt: en ik was in de geest op de dag des Heren. Waar gaat het dus over? Over de 70ste week van Daniël? Nou, die komt er wel in voor, natuurlijk. Maar hij zei: ik was in de geest op de dag des Heren. Met andere woorden, die visioenen die hij ontving hebben in de eerste plaats van doen met gebeurtenissen na de 70ste week van Daniël. Dat blijkt trouwens ook, want ik trap een open deur in eigenlijk, dat blijkt ook, want heel wat visioenen in Openbaring verwijzen naar die 70ste week van Daniël of gebeurtenissen daarin, maar daarna gaat het meteen verder met wat er vervolgens gebeurt. Hebben jullie dat nog? En nou weet u meteen waarom die term dag des Heren ter aanduiding van de zondag in gebruik gekomen is. Want zolang mensen denken dat het de zondag is, hebben ze in ieder geval niet door dat in de Bijbel, in, bijvoorbeeld in Openbaring, gesproken wordt over de wederkomst van Christus en wat daarmee samenhangt. Want Johannes zegt gewoon: ik was in de geest op de dag des Heren. En de gemiddelde commentator zegt dus: zie je wel dat het van belang is om de zondag te heiligen, want dan heb je nog eens kans dat je een visioen te zien krijgt. Want het was op zondag dat Johannes een visioen kreeg. Het is ongeveer de enige tekst op grond waarvan men zou concluderen dat christenen geacht worden de zondag te wijden. Heb je wel eens een andere tekst horen noemen dan in dat verband? Ja, Sabbat, maar dat is een andere dag. Dat is de zevende dag van de week. Dat is niet de eerste dag van de week. Nee, maar gebruik, het is niet een grapje mijnerzijds, men gebruikt die tekst daarvoor. Ik was in de geest op de dag des Heren. De Engelse vertaling heeft daar staan de Lord's Day. En dus spreken de Engelsen over de Lord's Day en bedoelen daarmee de zondag. Maar dat gebeurt in Nederland ook zo, dat komt daar vandaan. Maar het is de omgekeerde wereld. Johannes zegt gewoon waar zijn visioen over gaan. De dag des Heren namelijk. Diezelfde dag des Heren die in de voorgaande Bijbelboeken ook inderdaad zo dikwijls genoemd wordt. Maar u weet nu de volgorde. Terstond na de verdrukking van die dagen zal zon, maan, sterren verduisterd worden. En zon, maan en sterren worden verduisterd eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dat is de volgorde. Nou goed. Laat ik dan daarna maar even gaan naar Zacharië 14. Zacharië 14. Waar we gelijksoortige profetieën vinden als in Joël 2. Ze worden alleen heel anders geformuleerd. Stammen ook uit een totaal andere tijd overigens. Maar daar trekken we ons niet zoveel van aan. Zacharia 14 zei ik, maar in Zacharia 12, vanaf vers 10, wordt gesproken over de inwoners van Jeruzalem. En er staat, doch over het huis Davids, 12 vers 10 van Zacharia, doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Ik hoop dat u meteen de overeenkomst merkt met Joël 2, vers 28. Het zal geschieden in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees, beginnende bij Israël uiteraard. En in bijzonder Jeruzalem. Toch? Dat was Joël 2. Maar Zacharia 12 zegt hetzelfde. Over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Dat is een rare term, geest der genade. Maar als u nou bedenkt dat het gewoon gaat om eeuwig leven, wedergeboorte en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond, dan is er niks mis. Want het nieuwe verbond is niet wet, dat is het oude. Maar het nieuwe verbond is genade en het nieuwe verbond is een bediening niet der letter, maar des geestes. 2 Korinthe 3. Dus de geest der genade is een dubbele verwijzing ook naar het nieuwe verbond. En dus wordt hier aangekondigd het aanbreken van het nieuwe verbond. En wanneer zou het nieuwe verbond aanbreken? Daniël 9 vers 24. Na 70 weken. Of gewoon aan het eind van de 70ste week. Nou goed. Dan staat er ook, en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Enig juiste vertaling is dit trouwens dan. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Want het punt is dat bij die gelegenheid officieel aan het eind van de 70ste week van Daniël de Heer zal verschijnen. En zij zullen de Heer, Jehovah, want hij is degene die spreekt, volgens vers 1. Zij zullen Jehovah aanschouwen. En hij zal blijken te zijn degene die zij doorstoken hebben. Het is ook, vers is ook een mooi bewijs, voor zover dat nodig is trouwens. Maar het is een mooi bewijs voor het feit dat Jezus en Jehovah een en dezelfde zijn. Ik vind het altijd wat overbodig om dat te argumenteren verder. Maar ja, ik vind het zo vanzelfsprekend. Maar hier staat het dus ook. De Heer zegt, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. U weet, degenen die hangen aan een traditionele drie-eenheidsleer vertalen dit dus weg. En vertalen met, ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Want men wil niet geloven dat Jezus en Jehovah een en dezelfde zijn. Ze gebruiken die termen anders dan de Bijbel doet. En krijgen dan problemen vervolgens. En vertalen dit weg. Heb u daar een nieuwe vertaling, zuster? Ja, daar staat, ze zullen hem aanschouwen die ze doorstoken hebben. Maar dat is om dat kloppend te krijgen. Maar er staat echt, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En dat is maar even, want daarna staat er alsnog hem. Want het Hebreeuws, in ieder geval, de Bijbel houdt zich niet strikt aan, niet consequent of consistent, moet je dan zeggen, geloof ik. Aan het gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden. Het wisselt met van groot gemak naar van enkelvoud naar meervoud. Ik en dan weer wij. Of hij en dan meteen weer zij. Maar het wisselt ook dikwijls tussen eerste en tweede persoon. Ze zullen mij aanschouwen. Eerste persoon enkelvoud. En daarna ze zullen hem aanschouwen. Dat is in dit geval dat is derde persoon zelfs. Hè. Dat wisselt maar zo. Dat kan. Er zijn schriftplaatsen genoeg waarin hetzelfde gebeurt. Dat is geen enkel probleem. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Begrijp je me goed? Daarmee is niet gezegd dat ze op datzelfde tijdstip ook zullen constateren dat Jehovah degene is die zij doorstoken hebben. Maar de gedachte is gewoon dat als men hem aanroept, als men de Heere aanroept, zal hij zijn geest in hen geven, zal ertoe leiden dat ze hem aanschouwen. En hij is degene die zij doorstoken hebben. Maar vervolgens zullen zij dat ook vaststellen. Ik geloof alleen niet dat het op dezelfde dag gebeurt. Het wordt overigens wel beschreven in het volgende hoofdstuk, maar daar ga ik nou niet op in. Maar ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. En zij zullen over hem, dan wel mij, zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. Een unieke zoon betekent dat. Want enig in de Statenvertaling betekent niet hetzelfde als enig in onze zogeheten omgangstaal. Enig betekent uniek. Enig betekent niet noodzakelijk dat er geen andere is. Het wil alleen zeggen dat er geen andere zijn die daarmee vergeleken kunnen worden. Dat is enig. Rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Een eerstgeborene is niet als eerste geboren, soms wel, ook niet altijd. Maar een eerstgeborene is de grote erfgenaam, hè. Degene met het eerstgeboorterecht. Dat is lang niet altijd de oudste. Dat doet ook niks de zaken verder. Maar ik wijs er maar op wat hier staat. Ze zullen over hem rouwklagen als over een enige zoon. De onvergelijkbare betekent dat zo ongeveer. En daarmee ook de geliefde. Zij zullen over hem bitterlijk kermen gelijk men bitterlijk kermt over de erfgenaam. De eerstgeborene. Waarom? Omdat ze vaststellen dat zij hem gedood hebben. Als volk. Ooit. Dus er wordt rouw bedreven hier over de Heere Jezus. Alsnog. Dat staat trouwens ook op meerdere plaatsen. En de volgende versen beklemtonen dat. De 10 dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo, wat het maar was. En het land zal rouwklagen, elk geslacht in het bijzonder, het geslacht van het huis Davids in het bijzonder, lijkt me logisch. Het geslacht van het huis Nathan in het bijzonder, want Nathan was de tweede zoon van David uit Bathsheba. En onder ons gezegd, maar het is ook niet algemeen bekend, de Heere Jezus stamt niet af van Salomo, maar van Nathan. Je kom je alleen achter als je de geslachtsregisters echt bestudeert. Het is waar. Maar dat blijkt zo te zijn. De lijn van David via Salomo stierf uit bij Jechonias, bij het begin van de Babylonische ballingschap. En daarna ging het erfrecht over dus naar de andere tak van de familie. De lijn die liep via David Nathan. En dus geslacht van Nathan wordt in het bijzonder genoemd David Nathan. Je kunt zelfs deze verse gewoon als bewijs beschouwen van dat de Heer afstand van David Nathan en niet van David Salomo. Nou goed, ook maar even terzijde. Het geslacht van het huis van Nathan bijzonder, een vrouw bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi bijzonder, heeft met priesterschap te maken. En deze man is immers de priester, zij het niet uit Levi, maar priester naar de ordening van Melchizedek. Ook maar weer even terzijde. Vers 14, al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun lieden vrouwen bijzonder. Zodat hier geleerd wordt in het algemeen dat wanneer de Heer zijn geest zal geven op dit volk als zodanig, zoals ook aangekondigd in Joël 2, dan zal het tot gevolg hebben dat men hem zal zien. En vervolgens zal men, zullen alle geslachten over hem rouw bedrijven. En wat zei Matthäus 24 ook alweer. Ze zullen zien de Zoon des Mensen komend op de wolken des hemels. En dan zullen al de geslachten der aarde, vers 30, dan zullen alle geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien komen door de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Zodat u maar weer ziet dat hier gewoon verwezen wordt naar Zacharia 12, waarbij alle geslachten rouw zouden bedrijven over hem. Ik moet er alleen bij zeggen dat die term geslachten der aarde, die zouden wij dus gemakshalve lezen als geslachten van het land. En ik zeg gemakshalve, want in beide gevallen maakt het niet zoveel uit. In elk geval, wij maken in het Nederlands soms verschil tussen land en aarde. Veel minder overigens dan u zou denken. Maar in Grieks, nog in het Hebreeuws, is er onderscheid tussen. Dus mijn woord, voor zover, wat vertaald wordt met zowel land als aarde. Het verschil bestaat namelijk helemaal niet. En verder moet ik u zeggen, het gaat niet over alle geslachten ter wereld. Maar het gaat over alle geslachten van Israël. Daarom staat er alle geslachten van het land, alle geslachten kennen die in het land thuis horen. Maar u en ik weten dat op het tijdstip, of vanaf het tijdstip van de wederkomst van Christus op de Olijfberg, er in het land sowieso niemand leeft. Met andere woorden, dat land is toch niet de plaats waar die rouw bedreven wordt. En u vraagt het mij niet, maar... Hè? Ik denk dat de plaats in de woestijn is. Primair in de woestijn. Voor zover het niet gewoon een algemene uitspraak is. Ik geloof dat men de Heer pas als de Heer Jezus zal herkennen aan de littekenen, zoals ook beschreven staat in Zacharia 13... dat zal gebeuren niet bij dezezelfde gelegenheid, maar verwacht 30 dagen later. En wel in de woestijn. Nee, na 1290 dagen in plaats van na 1260. Maar dat kan ik allemaal zo gauw niet uitleggen, maar buitenslands. Zodat de uitdrukking alle geslachten van het land niet betekent dat dat ook inderdaad in het land gebeurt. Dus namelijk niet in te passen in wat de profeten daar verder van zeggen. Maar goed. Dat was Zacharia 12. 13 heb ik zo even naar verwezen, maar dat lees ik niet. Dan kom ik bij het eind van hoofdstuk 13. Waar staat... Nou ja, in vers 8 dan maar. Het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere. De twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven. Maar het derde deel zal daarin overblijven, namelijk de geest ontvangen. Uit 12 vers, wat was het ook weer? Vers 10, maar dat doet er nou niet toe. Een deel zal dus overblijven. Daar heb je dezelfde term als uit Joël. Een deel zal overblijven. De overgeblevenen, die de Heer zal roepen, zullen ontkomen, enzovoorts. Er staat hier ook, een derde deel zal daarin overblijven, namelijk, ik zal het derde deel in het vuur brengen en zal het louteren. Een verwijzing naar de grote verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniel, let maar op wat er verder volgt. Ik zal het louteren gelijk men zilver loutert, zuivert. Ik zal het beproeven gelijk men goud beproeft. Dit derde deel, het deel wat over zal blijven, dat zal mijn naam aanroepen. Joël 2, al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. En ontkomen. En overblijven. Wanneer de dag des Heren begint. Dat was Joël 2. En hier, ik zal dit deel beproeven, dat overblijft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. En ik zal zeggen, het is mijn volk. Ja, dat was het niet daarvoor. Maar dat wordt het doordat ze de naam des Heren aanroepen. Ik hoop nu dat u er erg van schrikt. Maar het hele idee dat het Joodse volk of dat Israël Gods volk is, dat is een groot misverstand natuurlijk. Hè? Er is maar één volk Gods. Nu, dat is de gemeente. Zijn wij. Men maakt alleen deel uit van volk Gods op grond van geloof. En elke gelovige Jood maakt dus deel uit van het volk Gods en elke gelovige heiden ook. En elke ongelovige heiden niet en elke ongelovige Jood ook niet. Maar het Joodse volk wordt pas Ami, Lo Ami zou Ami worden, met dank aan Hosea en aan Paulus en aan Petrus, in Romeinen en in Petrus, weet je wel. Lo Ami wordt pas Ami als het tot geloof komt. Maar hier staat, het zal mijn naam aanroepen.